Een hele goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is een bijzondere dag vandaag. We vieren een doopdienst. Het is fantastisch dat er weer iemand is die er openlijk van wil getuigen gestorven en opgestaan te zijn met Christus. En niet zomaar iemand natuurlijk. Toch? Daar gaan we straks over hebben. We gaan kort samen kijken naar de betekenis van de doop. En vervolgens volgt er nog een bemoediging uit het woord, uit Gods woord, de Bijbel. Mijn liefste is van mij en ik van hem. Oeh, klinkt wel spannend toch? Mijn liefste is van mij en ik van hem. Dus daar gaan we samen naar kijken, maar allereerst dus de doop. We gaan samen lezen uit een Bijbelgedeelte. Colossenzen hoofdstuk 2, versen 12 tot en met 14. U bent immers met hem begraven in de doop, waar u nu ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesnedenen zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Nou, ik denk dat dit best een lange tekst is. Best wel ingewikkeld, misschien wat moeilijk te begrijpen. Laten we gewoon samen naar een aantal dingen kijken uit deze tekst. Gewoon om de doop wat beter te begrijpen. We gaan niet alles behandelen. Maar we gaan 5 punten benadrukken, nogmaals om de doop gewoon wat beter te begrijpen. Allereerst gaan we kijken naar het stukje dood in de overtredingen. De Bijbel laat zien dat de mens werd geschapen om in Gods aanwezigheid te zijn. Om samen in Gods aanwezigheid te leven in de tuin van Eden. De liefdevolle God die weet wat het beste is voor de mens. De mens werd geschapen met een eigen wil. En koos ervoor om God niet te geloven, niet te gehoorzamen, niet te vertrouwen. En dat bracht een scheiding tussen God en de mens. Het bracht echt een breuk in die relatie. Ik denk dat je het kunt vergelijken met een relatie tussen twee geliefden. Als de een de ander zonder aanleiding, niet gelooft, niet vertrouwt en vervolgens zelf ontrouw is, wat doet dat met die ander? Dat brengt een scheiding toch? Dat breekt zijn hart, zijn of haar hart. God is volledig trouw, goed, liefdevol, heilig. Maar de mens geloofde God niet, vertrouwde God niet. En werd zelf ontrouw en het brak Gods hart. Het bracht echt de scheiding tussen God en de mens. En daarom leeft de mens van nature zonder Gods aanwezigheid, buiten Gods eeuwige leven. En dit is ook de reden dat mensen sterven. Puntje 2. Het handschrift dat tegen ons getuigde. Het is ook, zoals je ziet, in de tekst kun je zien waar dat stukje staat. Het handschrift dat tegen ons getuigde. In het eerste gedeelte van de Bijbel lezen we over Gods wet. Dat hier wordt vergeleken met het handschrift. Gods wet is Gods volmaakte standaard. En de wet die getuigt tegen ons. Ieder mens overtreedt de wet en is daarmee schuldig, ontrouw en moet daardoor de prijs betalen. Met de dood en met wat in de Bijbel het eeuwige oordeel, de hel, wordt genoemd. Het volgende puntje. Het aan het kruis te nagelen. Die schuld waar ik het zojuist over had, die is door Jezus Christus aan het kruis genageld. Jezus, de enige in de geschiedenis van deze wereld die nooit een zonde, nooit een fout begon. Dat kan niemand anders zeggen. Deze Jezus die liet zich door mensen kruisigen. Ik zeg liet zich kruisigen, want Jezus is God en had in kunnen grijpen. Maar hij liet zich kruisigen omdat het Gods bedoeling was dat Jezus de prijs zou betalen voor jou en voor mijn ontrouw. Hij stierf in onze plaats, zodat onze fouten, onze ontrouw vergeven kon worden. Maar er is wel een voorwaarde. Er is wel een voorwaarde voor die vergeving. Puntje 4. Met hem bent opgewekt. Jezus stond op uit de dood. Hij stierf niet alleen aan het kruis, hij stond op uit de dood. En hij overwon de dood. En wij kunnen ook weer tot leven komen met hem. Gods aanwezigheid in onze harten ontvangen door de doop van de Heilige Geest. En die voorwaarden waar ik het zojuist over had, dat is dus ja, bekering, geloof. Erken je ontrouw en erken, geloof dat Jezus jouw redder is. Geloof dat hij voor jou stierf aan het kruis. Ieder mens die Jezus aanneemt, wordt niet meer veroordeeld, maar ontvangt het eeuwige leven. En dan het laatste puntje, het belangrijkste natuurlijk, de doop zelf. We gaan kijken naar de betekenis. Wat betekent de doop nou? Je laten dopen is je openlijk identificeren, ervan getuigen, gestorven te zijn aan de oude mens, zoals dat heet, en opgestaan te zijn met Christus. Je bent een nieuwe mens. We lezen uit 2 Korinthe 5 vers 17, dat staat niet op de beamer, maar ik zal het lezen. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Waarom is het belangrijk om je te laten dopen? Daar is Isha natuurlijk heel erg mee bezig geweest de afgelopen tijd. Waarom is het nou belangrijk? En we gaan kijken naar drie redenen waarom dat belangrijk is. Drie redenen om je te laten dopen. Allereerst is het denk ik een hele simpele daad in gehoorzaamheid. Wat ik daarmee bedoel is Jezus, die liet zich ook dopen. Ook Jezus zelf werd gedoopt. Had het gehoeven? Ik weet het niet. Misschien wel niet, misschien wel, misschien niet. Maar in ieder geval is het duidelijk dat Jezus zelf, wat Jezus daar zelf over zei. Want Jezus zei namelijk, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Het was een hele simpele daad in gehoorzaamheid. Om de gerechtigheid van God te vervullen, zoals Jezus dat zei. Dit was voor mij persoonlijk ook de reden om in 2010, dat was 9 maanden nadat ik tot bekering kwam, gedoopt te worden. Dit was voor mij de reden. Als Jezus zich in gehoorzaamheid liet dopen, wilde ik ook gedoopt worden. En niemand had het me verteld. Niemand vertelde, Peet, jij moet gedoopt worden. Niemand deelde met mij de theologie daarover. Ik keek naar het voorbeeld van Jezus. Jezus liet zich dopen, dus ik liet me ook dopen. Heel simpel. Dat was voor mij genoeg. Een simpele daad in het volgen van Jezus. Nadat ik gedoopt werd, belde ik de dominee van de kerk waar ik destijds nog stond ingeschreven, de kerk van mijn ouders, en ik vertelde de beste man dat ik gedoopt was. Weet u hoe hij reageerde? Alweer? Alweer? Omdat ik was namelijk als kind gedoopt. Ik heb de kinderdoop gehad en ik denk, ik wil daar niet al te veel in de diepte op ingaan. Ik denk dat je respect voor elkaar moet hebben en voor mekaars gebruiken. Maar ik wil er wel één ding over kwijt. Jezus die werd opgedragen in de tempel, opgedragen als kind, 12-jarige leeftijd. En later als volwassene werd Jezus gedoopt. En ik denk dat het ook zo voor ons mag zijn, zijn volgelingen. De tweede reden waarom het belangrijk is om je te laten dopen. Geloof en bekering gaan samen met de doop. De twee gaan samen. Je kan ze in feite niet los van elkaar zien. In het boek van Handelingen, dat is een boek in de Bijbel dat beschrijft hoe de eerste kerk zich voortbewoog, hoe de Heilige Geest werkte in de eerste gelovigen. In Handelingen zien we heel veel voorbeelden dat de mensen die ervoor kiezen om Jezus te gaan volgen, die worden direct gedoopt. De twee gaan samen. Geloof en bekering gaan samen met de doop. Ze kwamen tot geloof en lieten zich direct dopen. Het doop in het water als beeld van de inwendige doop van de Heilige Geest. Het is niet zomaar een symbolische handeling, denk ik. Het gaat samen. Ja, je bent natuurlijk gered door geloof. De Bijbel laat heel duidelijk zien, je bent gered door geloof. Maar de doop gaat ermee samen. En je ziet in het woord ook geen reden om ermee te wachten. Je zult in het woord geen enkele voorbeeld vinden, geen enkele reden om het uit te stellen. Om het uit te stellen, je te laten dopen. Ik denk dat wat dat er gaat ook niet is, iets is om heel ingewikkeld te maken. Er moet natuurlijk niets in de weg staan, toch Isha? Als je gedoopt wordt, moet er niets in de weg staan, dat is belangrijk. En het is goed om daar met oudsten of een kerkleider over in gesprek te gaan. Maar laat het een simpele daad zijn in gehoorzaamheid, om Gods gerechtigheid te vervullen. Dus geloof en bekering gaan samen met de doop. En dan de derde reden die ik nog kort wil benoemen, de getuigenis. Op het moment dat je ervoor kiest om gedoopt te worden, getuig je ervan openlijk te zijn gestorven en opgestaan te zijn met Christus. En die getuigenis, dat is naar de mensen om je heen. Dat is naar de kerk, dat is naar je familie, naar je vrienden. Maar het is ook naar de hemelse gewesten. Die zien dat ook. En wat dat er gaat, is er ook een geestelijke strijd. Er zijn geestelijke machten die niet willen dat iemand daar openlijk van getuigt. Dus vandaag wordt ons zusje Isha gedoopt. Ik mag best wel zusje zeggen, toch? Maar ja, zusjes worden groot. En het is vandaag een hele bijzondere dag voor jou. En voor ons, als jouw broeders en zusters. Je wordt gedoopt. Het mag best even gejuicht worden hoor, voor Isha, toch? We gaan even nadenken over jouw naam. Want jouw naam heeft een hele bijzondere betekenis, toch? Isha is het meest voorkomende woord voor vrouw of echtgenoot in het Hebreeuws. Toch, Johan? Ja, vrouw of echtgenoot. En in de Bijbel wordt de vrouw, de echtgenoot, vergeleken met de kerk. Hè, als symbool voor de echtgenoot, de bruid van Jezus Christus. Jezus Christus die de bruidegom is. En Isha, vandaag getuig je ervan onderdeel te zijn van de bruid. Je getuigt ervan getrouwd te zijn met Jezus. In feite zweer je trouw aan Jezus. Jezus die, ja, die gebroken relatie waar we over nadachten heeft hersteld aan het kruis. En ik wil voor jou en voor ons allemaal, denk ik, de volgende woorden uitspreken. Mijn liefste is voor mij en ik van hem. Mijn liefste is voor mij en ik van hem. Als bruid van Christus behoren we aan de bruidegom toe, de Heer Jezus. Isha, ik heb een vraag voor jou. Mag wel toch? Uit welk Bijbelboek komt deze tekst? Hooglied, toch? Ja, Hooglied. Ja, opluchting. Opluchting. Hooglied, een heel bijzonder boek. Hooglied is het lied der liederen, zoals het wordt genoemd. Het is liefdespoëzie, uit de Bijbel, liefdespoëzie. Die de liefde beschrijft tussen een herdersjongen en een herdersmeisje. En de twee zijn continu op zoek naar elkaar, bijna op jacht naar elkaar. Ze verlangen naar elkaar en ze zijn continu op zoek naar elkaar om bij elkaar te zijn. Ze verlangen naar elkaar en ze betekenen alles voor elkaar. Ze betekenen alles voor elkaar. Hooglied dat ja, een symbolische voorstelling is van God en het volk van Israël. Of van Christus en de kerk. Met het beeld dus van een bruid en een bruidegom. Dat komt heel sterk naar voren in het boek van Hooglied. En we gaan samen naar een aantal principes uit Hooglied kijken. En wat deze voor ons kunnen betekenen. Het eerste principe is verlangen. Als je elkaar toebehoort, zoals de bruid en de bruidegom, en je hart echt naar elkaar uitgaat, dan gaat je verlangen continu naar elkaar uit. Ik mocht dat van de week, mocht ik dat nog een beetje meemaken. Ik was op een conferentie van de week. En een hele bijzondere conferentie. Er waren organisaties vanuit de hele wereld. Die kwamen samen hier in Nederland om na te denken over online bediening. En ja, het was ontzettend leerzaam om van elkaar te leren, om met elkaar te delen. Maar weet u wat? Op een gegeven moment, ja, moest ik denken aan mijn vrouw en mijn kinderen. En ik vond het wel goed. Ik ben lekker naar huis gegaan. En je kunt het wel raden natuurlijk, het gaat om verlangen. Als je elkaar toebehoort, ik verlangde er gewoon naar om thuis te zijn. Hè, bij mijn vrouw en bij mijn kinderen. Dus ik ben lekker naar huis gegaan. En dat is wat het betekent, om elkaar toe te behoren. Hè, als je elkaar toebehoort, dan gaat je verlangen naar elkaar uit. En Jezus' verlangen gaat uit naar ons. In Hooglied 7 vers 10, daar staat, ik ben van mijn liefste en zij begeerte gaat naar mij uit. Dus nogmaals, Hooglied is liefdespoëzie en het herdersmeisje spreekt het uit naar de herdersjongen. Van, ja, ik behoor hem toe, ik ben van mijn liefste en zij begeerte, daar wil ik het over hebben, zij begeerte gaat naar mij uit. Op dezelfde manier gaat Jezus begeerte naar ons uit. Hij begeert ons. En God had vanaf de schepping het verlangen een relatie met ons te hebben. He, daar dachten we net over na. Zijn begeerte gaat naar ons uit. En hij heeft er alles aan gedaan om die relatie die gebroken was, om die te herstellen. En Jezus begeerte, zijn begeerte gaat uit naar zijn bruid. En laat ons verlangen naar hem uitgaan. En laten we zo'n groot verlangen hebben, dat zoals het in Hooglied 2 vers 5 staat, dat we ziek worden van liefde. Isha, ik bid jou toe dat je de rest van je leven, dat jouw verlangen, jouw begeerte zo uitgaat naar Jezus, dat jij ziek wordt van liefde. Een verlangen om continu in Jezus aanwezigheid te zijn. In de Bijbel te lezen, in gebed te zijn. Trouw en gehoorzaam te zijn aan Jezus, je bruidegom. Zijn stem te horen in alles wat je doet, zijn stem te horen. He, als je verlangt naar iemand, dan verlang je ernaar om zijn of haar stem te horen. Hooglied 2 vers 8. De stem van mijn liefste. De Heere God is een levende God. God is een levende God. En wil een relatie met ons. En we kunnen in alles zijn stem horen. De hele dag door. Het kan een realiteit zijn. De bruid en de bruidegom die verlangen naar elkaar. En zeggen continu. Kom. Kom naar me toe. Kom naar me toe. Hooglied 2 vers 10. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Kom naar me toe. Doet ook denken aan woorden die de Heer Jezus uitspreekt. Jezus zegt ook kom. Kom naar mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Bijvoorbeeld, of het staat op in het boek van de Openbaringen. Kom. De bruid en de bruidegom die naar elkaar roepen. En als je de Heer Jezus nog niet kent als jouw bruidegom, verlangen naar op zoek te gaan naar hem. Ga op zoek en vind hem. De Bijbel belooft dat wie tot Jezus komt, Jezus zeker niet zal weigeren. En dat de Vader ook de Heilige Geest zal geven wie daarop vragen in gebed. Ik wil je dan echt bemoedigen op zoek te gaan. Ga op zoek naar Jezus. Bid tot Jezus. Het kan ook een moment zijn dat, als je Jezus nog niet kent, als je bruidegom. Het kan ook een moment in je leven zijn dat, zoals het staat in Hooglied 5 vers 6, ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De reden waarom ik dit lees is, als je Gods stem vandaag hoort door de Heilige Geest in je hart, als je daar ernaar verlangt meer van Jezus te weten te komen, laat het niet te laat zijn. Er kan een moment in je leven zijn dat het te laat is. He, ga op zoek, bid tot de Heer Jezus, vandaag nog. En als je niet weet hoe dat moet, kom naar ons toe. Kom naar ons toe aan het einde van de dienst en we kunnen samen naar Jezus toekomen in gebed. Dus het eerste principe, verlangen. Tweede principe, alles voor elkaar betekenen. Nog even terug naar de titel. Mijn liefste is van mij en ik van hem. In Hooglied staat dat stukje tekst, staat er meerdere keren. Zoals in Hooglied 2 vers 16. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem die de kudde wijdt tussen de lelies. We zagen dat ook op het plaatje, toch? Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Die de kudde wijdt tussen de lelies. In het boek van Hooglied wordt veel het beeld gebruikt van lelies. Lelies groeien natuurlijk veel in Israël, maar ook in andere delen van de wereld zoals Vietnam. Sarina en ik zijn op dit moment een videoserie aan het schrijven over lelies en de lotus, de witte lelie. Voor het Vietnamese volk om echt een culturele brug te slaan als het gaat over wie de Heer Jezus is. Om het Vietnamese volk over de Heer Jezus te vertellen. En er gebeuren ook hele mooie dingen op dit moment in Vietnam. We draaien op dit moment een programma, Doel van het Leven. En er zijn 20.000 mensen per video die daarnaar kijken. Echt heel bijzonder. En misschien willen jullie ook voor die volgers blijven bidden. Maar het gaat vandaag niet over Vietnam, denk ik. Het gaat over de doop, het gaat over Isha. Dus terug naar Hooglied. Lelies. Een symbolische betekenis van lelies in de Bijbel. Dat is allereerst afhankelijkheid van God. Dat zien we in Matthäus 6 bijvoorbeeld. Waar Jezus het voorbeeld van lelies neemt. Van, kijk naar de lelies. He, om zijn volgelingen te bemoedigen. Niet bezorgd te zijn, niet gestrest te zijn. Maar het koninkrijk van God te zoeken. Zoals dat heet. En die vrede te vinden die de Heer Jezus ons wilt geven. Verder staat lelie staat symbool voor puurheid, reinheid, schoonheid. En Jezus, de bruidegom, gaf zijn leven om de bruid schoon te wassen, onze harten te reinigen van zonde. En als Jezus alles voor ons betekent, laat ons leven zijn als die van een lelie. En lelies groeien in volledige afhankelijkheid van de natuur naar de zon toe. Op dezelfde manier laten wij in dagelijke afhankelijkheid van God op hem gericht te zijn, groeien als een prachtige lelie zijn voor hem. Als een lelie rein voor hem te leven. Trouw te zijn aan onze bruidegom. Niet meer de vunzigheid van de wereld, maar volledig voor Jezus te leven die alles voor ons betekent. Laten we voor hem zijn, zoals het in Hooglied staat. Laten we voor hem zijn als een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Hooglied 4 vers 12. Verzegeld voor hem, een gesloten bron, alleen toegankelijk voor Jezus. Niet maar open voor de zonde van de wereld. Isha, dat is ook het verlangen dat wij uit willen spreken voor jou. Dat je volledig bent voor hem. En zoals het in het volgende vers staat. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin. Zo is Isha tussen de meisjes. Als een lelie tussen de distels. Hooglied 2 vers 2. En dit mag voor ons allemaal gelden, denk ik. En laten we zo trouw zijn aan Jezus, onze bruidegom. Alles voor hem betekenen. In reinheid, schoonheid, te leven. Naar zijn wil. Dat als hij ons ziet als een lelie tussen de distels voor hem. Met andere woorden, uitmuntend. Er is niets mis met uitmuntend zijn voor Jezus. Amen. Niets mis mee. Als bruid uitmuntend te zijn voor de bruidegom. He, Sarina, dit wil je natuurlijk niet horen, maar toch ga ik het zeggen. Jij bent een uitmuntende vrouw voor mij. Jij bent voor mij als een lelie tussen de distels. Ik ben haar bruidegom. En ik kan u vertellen wat een blijdschap geeft dat. Wat een blijdschap geeft dat. Als je vrouw of als je man is als een lelie tussen de distels. Het geeft een enorme blijdschap. Een enorme zegen voor je gezin. En laten wij dit zijn voor de Heer Jezus. En laten we dit allemaal volhouden. Tot het einde toe. Punt 3. Tot het einde toe. We lezen uit Hooglied 6, versen 2 en 3. Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies weidt. Als je met elkaar trouwt, als je met de Heer Jezus trouwt, zo gezegd. Dat trouw je tot de dood ons scheidt. Je trouwt tot de dood ons scheidt. En als volgelingen van Jezus betekent de dood dat we ja, met hem tot in de eeuwigheid samen zullen zijn. Hè? Wat dat betreft scheidt de dood ons niet. De dood scheidt ons niet met Jezus. In feite is het eeuwige leven is een huwelijk. En je zou dit leven waarin we nu leven kunnen vergelijken met een verloving. Een voorbereiding op ja, de bruiloft, op wat komen gaat. En ik denk dat wat komen gaat, dat we dat zien in het tekstgedeelte. Volgelingen van Jezus zijn als lelies. En aan het eind van de tijd zal Jezus zijn lelies verzamelen. En zoals het hier staat. De lelies te verzamelen. De Heer Jezus zal zijn lelies verzamelen. Volgelingen van Jezus zijn als lelies. En laten we allemaal trouw blijven aan onze redder. Onze liefde. We zijn van hem en hij is van ons. Om voor eeuwig die rust binnen te mogen gaan. Weer in de tuin van Eden te zijn. Ik denk dat we dat beeld ook hier zien. De tuin. We mogen in de tuin van Eden binnengaan. In die rust binnengaan. In de eeuwigheid. In de eeuwigheid samen zijn met onze bruidegom. Laten we nog samen bidden. Ja, Vader in de hemel, we prijzen uw grote naam, Heer. We danken u. We danken u voor uw liefde, voor uw goedheid, voor uw trouw, Heere God. Vader, u bent altijd trouw geweest. U bent onze schepper. En ja, we zagen, Heer, dat zoals de eerste mens, dat het geldt voor ons allemaal, Heer. Dat we ontrouw zijn geweest naar u toe, onze schepper, die het weet wat het beste is voor ons. En Vader, we danken u, Heer, dat u vanaf de schepping en vanaf ja, die zondeval een plan had met de mens. Een plan met de schepping, Heer, om de hele schepping, om de mens weer bij u terug te brengen, Heer. Om ja, de bruid terug te brengen bij de bruidegom, Heer. En we danken u dat Jezus die prijs betaalde voor onze zonde aan het kruis. Heer, en dat Jezus opstond uit de dood. Dat we niet hoeven te sterven, dat we niet veroordeeld hoeven te worden. Want het is uw verlangen om ons te vergeven. Het is uw verlangen om uw onvoorwaardelijke liefde met ons te delen. Vader, het is uw verlangen om ja, voor ons in uw aanwezigheid te zijn. En voor u om in ons hart aanwezig te zijn door de kracht van de Heilige Geest. Om ons te leiden, iedere dag weer. Om uw stem te horen zoals dat zo was in de tuin van Eden, Heer. Ja, het is uw verlangen, Heer, dat we naar de Heer Jezus toekomen. Kom en ja, trouwen. De Heer Jezus die zijn leven gaf, de bruidegom die zijn leven gaf voor de bruid. En Vader, we danken u dat u onze harten wilt reinigen, wilt schoonmaken, Heer. En we danken u voor Isha, dat ze daarvan wil getuigen. Te zijn begraven en opgestaan te zijn met de Heer Jezus. En Vader, we bidden haar toe, Heer, dat ja, zij van de Heer Jezus is en de Heer Jezus is van haar. Dat ze elkaar toebehoren, Heer. Dat haar verlangen, haar hele leven ernaar uitgaat, Heer, om in uw aanwezigheid te zijn. Om als een lelie te zijn tussen de distels, Heer. Om ja, te bloeien voor u als een lelie naar u toe, iedere dag weer. Dat ze uw stem hoort in alles. Dat ze in het woord is, in gebed is, Heere God. En Vader, we bidden ja, dit voor ons allemaal, Heer, dat we dat verlangen hebben. Om u toe te behoren, Heer. Uw liefde is zo groot, Heere God. En we bidden in Jezus' naam, Heer, dat we dat zullen volhouden tot het einde toe. Als de Heer Jezus terugkomt om zijn lelies te verzamelen, Heer. Dat we voor de eeuwigheid die rust mogen binnengaan. Die aanwezigheid in het eeuwige leven, Heer, samen met u te zijn. Vader, dat bidden we alles in Jezus' naam.